Daarna openen we samen de schriften en we lezen het kerstevangelie op twee plaatsen. Allereerst in de profetie van Jesaja, hoofdstuk 9, de versen 1 tot en met 6. En vervolgens in het Nieuwe Testament, het evangelie naar de beschrijving van Johannes, het eerste hoofdstuk, de versen 1 tot en met 18.
Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. Degene die wonen in het land van de schaduw des doods, over dezelfde zal een licht schijnen. Gij hebt het volk vermenigvuldigd, maar gij hebt de blijdschap niet groot gemaakt. Ze zullen nochtans blijde wezen voor uw aangezicht. Gelijk men zich verblijdt in de oogst, gelijk men verheugd is wanneer men de buit uitdeelt. Want het juk van hun last en de stok in de schouders en de staf desgene die hen dreef, heb gij verbroken. Gelijk ten dagen der Midianieten. Om de ganse strijd, degene die streden, met gedruis geschieden en de klederen in het bloed gewenteld en verbrand werden tot een voedsel des vuurs. Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven, en de heerschappij is op zijn schouder. En men noemt zijn naam, wonderlijk, raad, sterke God, vader der eeuwigheid, vredevorst. De grootheid deze heerschappij en des vredes zal geen einde zijn op de troon van David en in zijn koninkrijk. Om dat te bevestigen en dat te sterken met gericht en met gerechtigheid. Van nu aan tot een eeuwigheid toe. De heiver des Heeren er in scharen zal zulks doen. Volgen wij Johannes 1 vanaf vers 1. In den beginne was het woord en het woord was bij God. En het woord was God. Dit was in de beginnen bij God. Alle dingen zijn door hetzelfde gemaakt. En zonder hetzelfde is geen ding gemaakt dat gemaakt is. In hetzelfde was het leven. En het leven was het licht der mensen. En het licht schijnt in de duisternis. En de duisternis heeft hetzelfde niet begrepen. Er was een mens van God gezonden, wiens naam was Johannes. Deze kwam tot een getuigenis om van het licht te getuigen, opdat ze allen door hem geloven zouden. Hij was het licht niet, maar was gezonden, opdat hij van het licht getuigen zou. Dit was het waarachtig licht, het welk verlicht een iegelijk mens komende in de wereld. Hij was in de wereld, en de wereld is door hem gemaakt, en de wereld heeft hem niet gekend. Hij is gekomen tot het zijne, en de zijnen hebben hem niet aangenomen. Maar zoveel hem aangenomen hebben, dien heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in zijn naam geloven. Welke niet uit de bloeden, noch uit de wil des vleeses, noch uit de wil des mans, maar uit God geboren zijn. En het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als des enige geborenen van de Vader, vol van genade en waarheid. Johannes getuigt van hem en heeft geroepen, zeggende: deze was het van welke ik zeide, die na mij komt is voor mij geworden, want hij was eer dan ik. En uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen, ook genade voor genade. Want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid is door Jezus Christus geworden. Niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren zoon, die in de schoot des vaders is, die heeft hem ons verklaard.
Gemeente des Heren, bij het kerstfeest staan wij stil bij de geboorte van de Heer Jezus. Zijn komen naar deze wereld. Daarover hoorden we al gisteren. We lezen daarover in de evangelieën van Lucas en van Matthäus. De evangelist Lucas belicht het eigenlijk vooral vanuit het perspectief van Maria. Maria die de engel ontmoette zo ineens in haar huisje en de aankondiging hoorde van de geboorte van de Zoon van God. En ze de vraag stelde: hoe zal dat toch wezen? Maria die samen met Jozef onderweg ging. Omdat alles in die tijd in beweging werd gezet door keizer Augustus. Die wilde weten hoe groot zijn rijk was en niet wist dat hij ingeschakeld werd als een radertje in het plan van God. Lucas 2 verhaalt van de geboorte van de Zoon van God in de stal van Bethlehem, waar Maria moeder werd en haar eerstgeboren kindje legt, niet in een wieg, maar in een voerbak. Een kribbe, want er was geen plaats voor dit gezin. Geen plaats voor dit kind. En dan die engelenzang in de velden van Efrata en vervolgens het kraambezoek van de herders die zich verwonderd hebben, gebogen hebben voor het kind van Bethlehem. Dat is het perspectief van Lucas. Matthäus belicht het eigenlijk meer vanuit het perspectief van Jozef. Jozef die zich zorgen maakte. Zorgen maakte over hoe dat zou moeten. Zijn ondertrouwde vrouw zwanger en hij dan de vader van dat kind. En de engel kwam ook bij hem en gaf onderwijs. En toen dat kind geboren was, gaf hij dat de naam Jezus. En vervolgens zorgde hij opnieuw voor het kind en voor de moeder. Nadat er kraambezoek was gekomen vanuit het oosten, die wijzen uit het oosten met hun geschenken, zorgde Jozef voor zijn gezin. En voordat Herodes kon toeslaan met die kindermoord in Bethlehem, was Jozef met zijn gezin vertrokken naar Egypte. Zo lezen we die geschiedenissen in de evangeliën van Lucas en van Matthäus. De feiten, de heilsfeiten, die hebben plaatsgevonden. Vanochtend lazen we over kerst vanuit het evangelie van Johannes. En de evangelist Johannes, de apostel Johannes ook, is de laatste die zijn evangelie geschreven heeft. Hij heeft het geschreven op hoge leeftijd. Dit is al bijna aan het einde van die eerste eeuw. En hij kende ook de evangeliën van Lucas en van Matthäus. En hij schrijft op zijn heel eigen manier over de geboorte van de Heer Jezus. Het is als het ware of hij er heel diep over nadenkt. Of hij het doordenkt. Op zoek is naar de betekenis, naar de diepe inhoud van de geboorte van Jezus Christus. En hij plaatst de gebeurtenissen die plaats hebben gevonden in de tijd, in Bethlehem, plaatst hij in perspectief. Hij zet ze in het licht van het plan, het handelen van God zelf. Waar begon kerst? Niet pas in Bethlehem. Kerst, zo lezen we, zo leren we van Johannes, begint in de eeuwigheid. De zonde en de zondeval is God niet overkomen. Voordat de mens in zonde viel, had God als het ware zijn plan al klaar. Was kerst al voorbereid. En zo spreekt Johannes over de komst van Christus in deze wereld als het woord. En als je dan Johannes 1 leest en zo die eerste woorden leest, dan zie je gelijk de verbinding met Genesis 1. In het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. In het begin. Toen was het woord er al. Het was bij God. Het was God zelf. En dat woord heeft alles gemaakt. Er is niets wat dat woord wat uiteindelijk ook in Bethlehem gekomen is, wat dat woord niet gemaakt heeft. Het is God die spreekt. En het is er. Hij gebiedt en het staat er. Dat lees je als je Genesis 1 leest. Dan als er duisternis is. Een chaoswereld. God die spreekt, er zij licht en er was licht. Alleen het spreken van God zelf, het woord van God, maakt dingen mogelijk. Zet de zaak in beweging. Brengt dingen tot stand. Dat woord van God, dat is vol van kracht en van majesteit. Het is macht, het is scheppingsmacht, scheppingskracht wat daarin doorklinkt. En als God spreekt, dan gebeurt het. Kijk, wij kunnen woorden spreken, opdrachten geven, maar dat is niet gezegd dat het ook gebeurt. Je kunt je kinderen het opdracht geven om iets te doen in huis. En als ze gehoorzaam zijn, doen ze het, maar als ze geen zin hebben, doen ze het niet. En wat stelt ons woord dan voor? Welke macht en welke kracht hebben wij in onze eigen menselijke woorden? Onze woorden die van onszelf zijn, zijn uiteindelijk heel vluchtig. Heel ijdel. Maar het spreken van God zelf, het woord dat ook gekomen is in deze wereld, dat is een woord van overmacht. Het is een woord van scheppingskracht. En Johannes trekt vanuit het eerste gedeelte van Johannes 1 de lijnen door in zijn evangelie. En laat het op een aantal plaatsen zien dat als Jezus spreekt, dan gebeurt het. Al heel snel na Johannes 1 en Johannes 2, daar zien we het al. Die bruiloft te Kana, daar waar een vreugdevol feest is omdat een bruid en een bruidegom hun hoogtijdagen vierde, de bruiloft, maar de wijn is op. De Heer Jezus spreekt een enkel woord. Als je het zo leest, dan ga je er bijna aan voorbij dat dat woord is vervuld van, met macht en met majesteit. Een enkel woord, een instructie eigenlijk. Vul nu die watervaten en als je ze gevuld hebt, schep daarvan en breng het bij de hofmeester. Maar dat spreken van de zaligmaker, dat woord wat hij toen sprak, het was een woord van macht, een woord van majesteit. Want het water veranderde in wijn. Of wat dacht u van de geschiedenis uit Johannes 4? Als die hoveling komt met de nood van zijn leven, de nood van zijn zoon die zo ziek is, dat hij gaat sterven. En hij legt die nood bij de Jezus neer. En Christus spreekt een enkel woord. En die jongen is op het woord genezen. Of wat dacht u van de gebeurtenis in wat we lezen in Johannes 5 in Bethesda? Die verlamde man die daar al jaren en jaren lag. Die lag te wachten totdat het water weer in beweging kwam als er een engel uit de hemel neerdaalde. En dan wist hij, nou moet ik als eerste in dat water zijn. Maar er was nooit iemand om hem te helpen. En hij klaagde zijn nood aan Christus. En Christus, hij sprak maar een enkel woord. En hij was genezen, hij kon weer lopen, hij ging naar huis. Om nog een voorbeeld te noemen van het woord van Christus, waaruit blijkt dat zijn woorden vol macht, vol van majesteit, vol van scheppingskracht zijn. En dat er voor het woord van Jezus geen grenzen zijn. Wat dacht u van Johannes 11? Als de zaligmaker staat voor het graf van Lazarus. En met grote stem roept, Lazarus, kom uit. Op het woord van Christus kan de dood Lazarus niet meer vasthouden. En Lazarus, hij staat op. Op het woord van Christus leeft hij. Dat is de inhoud. Dat is de kracht. Dat is de majesteit van het woord van God. Het woord van God dat komt, dat gekomen is in deze wereld, daar in Bethlehem. En hoe kwam dat woord dan? Dat was de vraag ook van het Oude Testament. Als je de lijnen uit het Oude Testament overziet, dan zie je dat het Oude Testament eindigt met die vraag. Maar hoe zal het nu verder gaan? Hoe zal de zaligmaker, hoe zal de Messias, de Christus van de Schriften komen? Hoe zal hij komen? Het Oude Testament eindigt met een open einde. Oh jawel, op talloze plaatsen zie je de aanduidingen, de aanwijzingen. Dat God zelf zal komen. Dat hij zal ingrijpen. Dat hij zal komen met macht en met majesteit. Met genade en gerechtigheid. Dat begint al heel vroeg. Net na de zondeval, de belofte komt van de moederbelofte. Dat het zaad van de vrouw, het zaad van de slang zal vermorzelen. Of Deuteronomium 18. Dat er een profeet zal komen, een profeet op zal staan, groter en machtiger en heerlijker dan Mozes. Of de belofte die David hoorde. Dat zijn troon gevestigd zal worden tot in eeuwigheid. Dat zijn nakomeling zal regeren tot in eeuwigheid. 2 Samuel 7. Of wat dacht u van de liederen die Jesaja zingt over de knecht, de lijdende knecht, de man van smarten, de knecht des Heren die zal komen en de gerechtigheid zal brengen. We hebben het gezongen en meegelezen in Jesaja 9. Dat kind dat zal komen met die heerlijke namen, wonderlijk, raad, sterke God, vader der eeuwigheid, vredevorst, die regeren zal. Of Malachi die zegt het, de Heere zal komen snel tot zijn tempel om orde op zaken te stellen. Of om nog een profetie te noemen uit Micha 5, er zal een heerser zijn in Israël, wiens uitgangen zijn van eeuwigheid. Maar hoe dan? Hoe breng je nou die verschillende lijnen vanuit het Oude Testament bij elkaar? Die ene lijn waaruit de macht en de majesteit, die oogverblindende heerlijkheid van de komende Christus blijkt. En de andere kant, dat hij zal zijn als een van ons. Hoe zal hij komen? Hoe kwam dat woord? Johannes geeft het antwoord op die vraag. Het woord is vlees geworden. Het eeuwige woord. Het eeuwige woord wat God zelf is. Dat is vlees geworden. En let erop, er staat niet mens. Er staat niet, het woord is mens geworden. Dat heeft die betekenis wel, maar heel bewust gebruikt Johannes hier het woordje vlees. Om duidelijk te maken dat hij mens is. Onderworpen aan de gevolgen van de zonde. Nee, niet onderworpen aan de zonde zelf, maar aan de gevolgen, de gebrokenheid. Hij kwam als mens, broos en zwak, vergankelijk, sterfelijk. Johannes, hij wijst er ook op in het vervolg van zijn evangelie. Aardgebonden. Een lichaam, vlees van voorbijgaande aard. En als u de brieven van Paulus leest, dan ziet u dat Paulus het woord vlees nog op een iets andere manier kleurt. Namelijk ook toewerkt dat vlees een kenmerk is van de zonde. Nee, zo geldt het van Christus niet. Niet met de zonde, maar wel onderworpen aan de gevolgen. Hij kwam zonder de zonde, maar helemaal deelde in de gebrokenheid als gevolg van de zonde. Hij is echt, echt mens geweest. En hij heeft echt geleefd. En waarom? Hij kreeg een menselijk lichaam om te gaan sterven. Dat was de bedoeling vanaf het moment van de geboorte, dat hij zou gaan sterven. Om voor zondaren te sterven. Om zo de verlossing tot stand te brengen. Verzoening mogelijk maken. En dat er ruimte is voor de vergeving van de allergrootste van de zondaar. Hij heeft echt geleefd. Hij is echt mens geweest. In alle opzichten. Hij had gevoel. Kende momenten van vreugde en van diep verdriet. Bij momenten dodelijk vermoeid vanwege de last die op hem lag. En de Satan heeft hem geplaagd en geprobeerd te verleiden. En waarom? Omdat hij zo nu de medelijdende hoge priester is. Dat als wij ons tot hem wenden in onze gebeden, het geen onbekende is. Maar hij weet helemaal wat het is om mens te zijn. Hij is echt mens geweest. En hij leefde in de wereld. Je kunt de plaats aanwijzen. Het was toen daar in Nazareth. Hij was daar in Galilea en Judea. Hij had daar een plaats. Hij is daar opgegroeid. Van kind naar jongere tot volwassenen. Had zijn plaats in de werkplaats van zijn vader. Ging om met de buren. Had contact en een plek in de familiekring. Had vrienden. Betaalde ook gewoon belasting. Hij heeft echt geleefd. En waarom? Om zo een voorbeeld te zijn. Hoe het is om naar de wil van God te leven. Om te doen, te handelen in alle opzichten wat de Heere van je vraagt. Christus, hij is mens geworden. Het woord is vlees geworden. Het geheim van de godzaligheid is deze. God geopenbaard in het vlees. Onbegrijpelijk. Als je daarover nadenkt hoe dat is, dat hij gekomen is vanuit die hoge hemel en God is gebleven en tegelijkertijd mens werd in alle opzichten. En zo kwam hij naar deze wereld. Dat kunnen wij niet bevatten. Dat kunnen wij uiteindelijk niet begrijpen. Dat kunnen we alleen maar bewonderen. Dat kunnen we alleen maar geloven. Deze beweging, dit wat God gedaan heeft in deze wereld, omzien naar een wereld in duisternis, een wereld in nood, een wereld vol van schuld, vervuld met ongerechtigheid en wrevel. Daaruit blijkt het verlangen van God naar verlossing van deze wereld, van zondaren. Daaruit blijkt, zoals Lucas dat telkens weer laat zien in zijn evangelie, dat hij kwam om op te zoeken wat verloren was. Bij de voorbereiding kwam ik een diepe gedachte tegen. Ik geef hem maar gewoon door. God heeft ons geschapen naar zijn beeld. En door de zonde zijn we dat beeld kwijtgeraakt. God schiep zijn Zoon, die de schepper is van hemel en aarde, om schepsel te worden, zodat we door hem zonen en dochters van God zouden worden. Het woord is vlees geworden. Onbegrijpelijk. Alleen maar te geloven en te bewonderen. Het woord is vlees geworden. Maar in het tweede, men heeft onder ons gewoond. Zijn wonen. Het heeft onder ons gewoond. Heel letterlijk staat er. Het heeft onder ons of bij ons, in ons, zijn tent uitgespreid. Nog letterlijker. Hij heeft onder ons getabernakeld. Het beeld wat er gebruikt wordt, Johannes doet dat heel bewust. Het is een woord dat in het Nieuwe Testament niet vaak gebruikt wordt. Johannes zelf gebruikt het maar twee keer. Om de aandacht te vestigen op niet een huis, maar inderdaad op een tent. En denkt u nu alstublieft bij een tent niet aan het materiaal wat wij gebruiken als we op vakantie gaan. Wat er helemaal voor geschikt is. Hypermodern en van de nieuwste snufjes voorzien wat best wel een tijd mee kan gaan. Nee, dan moet u denken aan een Bedouinentent. Stokken, huiden en wat doeken. En niet op een camping ergens in ons land, maar in de woestijnen. Zo'n Bedouinenvolk wat daar rondtrekt en dan van tijd tot tijd een tent en een tentenkamp opbouwt. Zo'n tent daar neerzet. De stokken gebruikt, de huiden eroverheen legt. Het afdekt met doeken om daar enigszins beschutting te hebben. Iets van een plek waar je kunt slapen, waar je eten klaar kunt maken, waar je je spullen even neer kunt zetten. Het is heel pover allemaal, heel schamel. En zo'n tent heeft enorm te lijden. Dat wordt telkens afgebroken en weer opgebouwd. Daar slijt het van. Maar wat dacht u van de verzengende zon op die huiden? Die huiden worden als het ware verbrand door de zon. Of de zandstormen die er overheen trekken. Zo'n schamel onderkomen, daar had je voortdurend werk aan. Je moest er steeds weer nieuwe onderdelen aan toevoegen en andere er vandaan halen. Zo'n tent was maar een schamel, een pover onderkomer voor een zwerversvolk. En zo heeft Christus onder ons gewoond, onder ons zijn tent uitgespreid. Als een zwerver. Als een vreemdeling. Dat zie je al bij de geboorte. Er was voor hem geen plaats. Er was voor hem geen wieg beschikbaar. Er was alleen maar een kribbe te lenen. Even een voerbak om daar dat dan maar als wieg te gebruiken. En in zijn leven zelf, zegt de zaligmaker het. De vossen hebben holen. De vogels die hebben nesten. Maar de zoon des mensen heeft niets waar hij zijn hoofd op neer kan leggen. Een vreemdeling. Een zwerver. En zelfs na zijn dood had hij geen eigen graf. Hij lag in een graf dat geleend was. Heel zijn leven blijft in allerlei opzichten zijn armoede. Zijn zwerversbestaan. Een vreemdeling. Zijn armoede, zijn schamelheid. En dat terwijl hij zo onmetelijk rijk is als de schepper van hemel en aarde. Hij is omwille van ons zo arm geworden. Het beeld van een tent. Het beeld ook van die tabernakel. U was me vast in gedachten al voor. Daar mag u ook aan denken. Die betekenis heeft het ook. Hij heeft onder ons zijn tent uitgespreid. Onder ons getabernakeld. Te midden van ons gewoond. En daarin, Johannes verbindt dat daar ook aan. En wij hebben daarin zijn heerlijkheid gezien. Een heerlijkheid als van de enige geboren, de unieke Zoon van God. Vol van genade en van waarheid. We kunnen hier vandaan de lijnen trekken naar die geschiedenis in de woestijn. Dat rondtrekken van het volk Israël. Toen ze inderdaad als dat Bedouinenvolk in tenten woonden. Van plaats tot plaats moesten reizen. Maar midden in dat kamp stond ook een tent. Maar wel een bijzondere tent. Een tent als een heiligdom, de tabernakel die naar de instructies van de Heere was gebouwd. Precies vorm was gegeven. Zoals de Heere dat aan Mozes had laten weten. Daar was de tabernakel. Dat tentheiligdom. En Christus, hij is gekomen om de wet, de Torah, de voorschriften van de Heere helemaal te vervullen. En hij heeft ook de tabernakel, dat tentheiligdom, heeft hij in zichzelf volkomen vervuld. Zomaar een paar gedachten gemeente. Tabernakel werd genoemd de tent van de samenkomst. Daar in die tent, daar van boven het verzoendeksel, sprak God. Hij sprak tot Mozes en zo tot het volk. Zo werd via Mozes het woord van de Heere gehoord. En wat zegt Christus zelf van zichzelf? Niemand komt tot de Vader dan door mij. Zoals de tabernakel het middel was, waardoor de Heere sprak, zo is Christus degene waardoor wij de stem van de Heere mogen horen. Want hij is het vlees geworden woord. Nog een lijn. Die tabernakel stond altijd op een vaste plek. Als ze dan weer een tijdje gelopen hadden, gereisd en getrokken hadden en de wolkkolom stil stond, dan werd het kamp opgebouwd. En midden in de tabernakel, precies altijd, precies in het midden. En daaromheen de tenten, de tabernakels van de levieten, die werkten in die tabernakel. En daaromheen volgens een vaste orde, de stammen van Israël. Zodat precies in het midden, dat iedereen er ook zicht op had. Daar stond de tabernakel als centrum van het legerkamp, als centrum van de godsdienst. Daar keek iedereen naartoe. En van daaruit kwam het naar de mensen toe. Is het ook niet zo bij ons, gemeente? Wat is nou het hart? Wat is nou het centrum van de Nieuwtestamentische gemeente? Dat is toch Jezus Christus? Hij zegt het toch zelf, waar twee of drie in mijn naam samen zijn gekomen, ik ben in het midden van u. Beseffen we dat, gemeente, dat nu we hier samen zijn gekomen in een eredienst? Dat Christus zelf met zijn woord, in het gewaad van het woord, in het midden van ons is. En dat hij het is die tot ons spreekt. Christus het middelpunt van ons gemeente zijn. Van onze eredienst. Van het luisteren naar de stem van God. Het is luisteren naar de stem van Christus. Het tabernakel stond daar in het midden. Het centrum van de godsdienst. En daar werd het woord van God bewaard. De wet van de Heere die geschreven was op stenen tafels, die werd daar bewaard. En daar werd onderwijs gegeven. Vanuit die tabernakel kwam het onderwijs. Christus is gekomen. Hij heeft de wet helemaal vervuld. Maar die wet was in het midden van hem, op zijn hart geschreven. Het was zijn liefde en zijn lust om die wet te vervullen. Zo geeft Christus ook ons onderwijs. Want hij is het vlees geworden woord wat onder ons heeft getabernakeld. En nu ook onder ons woont. Om nog iets te noemen. Daar midden in dat legerkamp. Daar bij die tent van de samenkomst, dat heiligdom. Dat was de plaats waar de offers plaatsvonden. Daar werd verzoening gedaan voor de zonde. Daar werden dieren geslacht, daar stroomde het bloed. Alles wees daarheen dat er verzoening nodig is. Voor onze zonde. Voor onze ongerechtigheid. Christus, hij is de tabernakel. En tegelijkertijd is hij het offerlam. Want hij heeft de verzoening tot stand gebracht met zijn eigen woord. Hij is de vervulling van dat oud-testamentische tentheiligdom. Hij is groter. Hij is meer. Hij is heerlijker. Maar dat tentheiligdom was aan het bederf onderhevig, versleten uiteindelijk. En is uiteindelijk vervangen door een tempel. Maar Jezus Christus is gekomen, is ondergegaan in de dood. Maar hij leeft en hij regeert. Hij is de verdieping en de verbreding van dat oud-testamentische heiligdom. Hij heeft dat helemaal vervuld en tot zijn doel gebracht. Hij heeft onder ons gewoond. Onder ons zijn tent uitgespreid, getabernakeld, vol van genade en vol van waarheid. En wat is waarheid? Als je dat met die vraag luistert naar het Oude Testament, dan luisteren we naar de wet des Heren. Naar alle inzettingen en rechten van de Heren. Ze worden ook ons voorgehouden, elke zondagmorgen. De belofte en eis van Gods heilige wet, de wet van de Heere. Heilig, rechtvaardig, goed. Maar wie van ons kan die wet houden? Wie van ons kan aan die gerechtigheid voldoen? Want de wet vraagt om een volkomen, om een volmaakte, om een hele gerechtigheid. Niet maar een beetje. Niet maar tot 90%. Nee, een volmaakte, een gerechtigheid van 100%. En wie is in staat om die gerechtigheid te geven? Die gerechtigheid te doen, zo gehoorzaam te zijn aan het woord van God? Niemand van ons. Maar Jezus Christus is gekomen. Hij is het vlees geworden woord van God. Die onder ons heeft gewoond. Vol van genade en vol van waarheid. Hij is het die de gerechtigheid volkomen, volmaakt vervuld heeft. En zo is hij ook vol van genade. Oh, het Oude Testament roept om die genade. Dat begint al in het oude, bij het paradijs na de zondeval. De hele offercultus in het Oude Testament roept om de vervulling. De psalmdichter zingt ervan dat uiteindelijk de offers in de tempel, in de tabernakel, geen verzoening kunnen geven. Omdat ze onvolmaakt, onvolkomen zijn. Vandaag vers en morgen het bederf er al in. Alles roept om die volkomen genade. Jezus Christus is gekomen vol van genade. Een volheid van genade. Een overvloed van genade. Hij is de bron die overloopt. Tot nu toe steeds weer. Er is een overvloed van genade beschikbaar in en door het offer van Jezus Christus. Het offer. Gebracht aan het kruis van Golgotha. Een volheid van genade in het kruis. Het kruis wat zo beschamend is. Het kruis wat zo huiveringwekkend is. Als je erover nadenkt, zo vernederend is, zo vreselijk is. Ja, naar het woord van de Heer ook zo vervloekt is. En zo toont de Heer aan de ene kant zijn toorn en onze schande over de zonde die ons altijd aankleeft. Maar zo toont Hij in Christus ons zijn genade, zijn heerlijkheid. En laat ons zien dat er alleen in Christus en door Christus de genade mogelijk is. Een volheid van genade. Alleen en uitsluitend bij Hem, de unieke, de enige geboren Zoon van God. En daarom geen eigen gerechtigheid. Geen roemen in onszelf, maar alleen roemen in Jezus Christus. Roemen in het kruis. Alleen door Hem is er glorie. Alleen door Hem is er heerlijkheid. Want in en door het offer van Jezus Christus is de zonde weggenomen. Is de toorn weggedragen. En dan kan het ook zo zijn zoals Johannes het zegt. Vol van genade en waarheid. Want alleen dan kunnen die twee begrippen samengaan. En als we ze zo lezen, dan is het een echo. Een echo diep uit het Oude Testament. Het moment dat Mozes vraagt en roept aan de Heer. Of hij zijn heerlijkheid mag zien. Het moment dat Israël weer in de zonde is gevallen. En dat die eerste set van die 10 geboden in stukken is gebroken. Mozes opnieuw naar de berg en nu zelf moet schrijven op die nieuwe tafels die uitgehakt zijn. En de wet van de Heer opschrijft en over die woorden zich verwondert. En probeert in te blikken en te begrijpen wie de Heer is. En vandaar dat hij vraag stelt. Heere, mag ik uw heerlijkheid eens inzien? Nee, zegt de Heer, dat kan niet. Mijn heerlijkheid zien, dat betekent sterven. Mijn heerlijkheid zien door een zonde, dat betekent omkomen. Maar ik zal je mijn heerlijkheid tonen, terwijl ik je afdek door een wolk. En dan komt de Heer met zijn heerlijkheid, met zijn glans, met zijn majesteit voorbij. Terwijl Mozes daar afgedekt staat in een rotskloof. En daar wordt de naam van de Heer uitgeroepen in het voorbijgaan van de Heer. En daar klinkt het. Heere, Heere, God barmhartig en genadig, geduldig en, daar komen de woorden, rijk aan goedertierenheid en trouw. Vol van genade en waarheid. Rijk aan goedertierenheid. Die verbondsliefde, die eeuwige verbondsliefde, die blijkt in en door de genade die je te vinden is in Jezus Christus. En de waarheid die Christus tot stand gebracht heeft, dat is een uitvloeisel van de trouw, de verbondstrouw van de Heer. Hij is gekomen, vol van genade en vol van waarheid, rijk aan goede tierenheid en trouw. Wat een heerlijkheid zien wij nu in Jezus Christus. Mozes, hij hunkerde daar om die heerlijkheid te zien. Hij kon het niet zien. Maar nu het woord vlees is geworden, mogen we zijn heerlijkheid zien. De heerlijkheid van de enige geboren Zoon van God. Paulus, hij zingt ervan in 2 Korinthe 4. Want God die heeft gezegd dat het licht uit de duisternis zou schijnen, is ook degene die in onze harten geschenen heeft tot verlichting met de kennis van de heerlijkheid van God in het aangezicht van Jezus Christus. Het woord is vlees geworden. Het heeft onder ons gewoond, vol van genade en waarheid. En wij hebben zijn heerlijkheid gezien. Zijn heerlijkheid. Zien we dat? Zien wij waarde? Zien wij die heerlijkheid in Jezus Christus? Zien we hem, de Zoon van God, het vlees geworden woord? En verwonderen wij ons om zijn grootheid, zijn heerlijkheid? En zien we die grote waarde die hier ligt in hem, in zijn werk, in zijn handelen, toen maar ook nu? Of zien we eraan voorbij? Dat kerst voor ons vooral een feest is van gezelligheid. En van ontmoetingen. En ja, dat mag ook. Dat gun ik u van harte, dat doen we zelf ook. Maar er is meer. Of blijft u haken bij die oud-testamentische woorden van Jesaja? Geen gedaante dat we hem zouden aanzien. Niets waarin heerlijkheid blijkt. Dat we zo aan hem voorbij gaan. En dat we ons maar wat voeden met wat kunstlicht uit deze wereld. Dat kan ook op een vrome manier. Dat we ons wat laten verlichten door licht van eigen gerechtigheid. Maar dat is uiteindelijk ook maar kunstlicht. En dat we zo voorbij gaan aan zijn genade, aan zijn waarheid. De dag komt voor ons allemaal dat we zijn heerlijkheid zullen zien. En ik hoop en bid dat u dat hier in dit leven ziet, hier in dit leven ontdekt. Maar als dat niet zo is, de dag komt dat we zijn heerlijkheid zullen zien. Als hij komt, Jezus Christus, op die grote dag, dan zullen we hem zien in heerlijkheid, in luister, als de koning der koningen, vol van macht, vol van scheppingskracht. Maar wat zal dat vreselijk zijn? Als we dan voor het eerst zijn heerlijkheid en zijn grootheid en zijn macht en zijn majesteit zullen zien, oh, dan zullen we het uitroepen, dan zullen we gaan bidden. Of de bergen en de heuvels ons zullen bedekken voor die grootheid en die heerlijkheid, dat we zijn glans niet zullen zien, maar dat gebed zal niet verhoord worden. Dan te vallen in de handen van de levende God. Zien we zijn heerlijkheid, zijn waarde. Of leven voorbij aan dat kind van Bethlehem. Zien we die waarde? Een kind in een voerbak. Die zou er zo aan voorbij lopen, maar denk daar eens over na. Hij lag daar in de voerbak in plaats van zondaren. In die voerbak in Bethlehem werden al vaker kinderen gevonden. Kinderen die werden weggedaan. Kinderen die niet gewenst waren. Meestal kinderen van prostituees die daar een stil plekje zochten om te bevallen. En dat kind daar achterlieten. Dat kind ging daar dood. Dat is het beeld van ons. En Jezus Christus, het vlees geworden woord. De eeuwige God, de schepper van hemel en aarde, wilde schepsel worden. En ging op die plaats liggen. Die plaats die wij verdiend hebben. Hij wilde de plaats innemen van een verworpene. Van iemand die weggedaan werd. En zo ook jaren later op het kruis van Golgotha. Als de mensen niets meer van hem moeten weten, de aarde hem als het ware verstoot. Maar meer nog, dat God de Vader afstand neemt van zijn Zoon. Zodat de Zoon van God het vlees geworden wordt. In dat benauwde uur het uitroept. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Ziet u waarde in de lijdende Christus? Omdat hij daar op de plaats van een zondaar had. Wij verdienen het dat God ons verlaat en nooit meer naar ons omziet. Maar hij wilde in onze plaats gaan staan. Die plaats, het meest verachte, het meest schandelijke, het vervloekte plekje innemen om zondaren zalig te maken. Zien we de heerlijkheid en de waarde van Jezus Christus in zijn lijden, in zijn sterven, in zijn smartelijke en smadelijke dood. Want daaruit blijkt de goedheid en de genade van God voor een wereld verloren in schuld. Daarin zien we heerlijkheid en waarde van deze zaligmaker, het vlees geworden woord. En dan zingen we het mee met Jesaja. Voorwaar, hij heeft onze ziekte op zich genomen. Onze smarten, die heeft hij gedragen, ook al hielden wij hem voor een geplaagde. Door God geslagen en verdrukte. Maar hij is om onze overtredingen verwond. Om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. En door zijn striemen is er voor ons genezing. Wij dwaalden als schapen. Wij keerden ons ieder naar onze eigen weg. Maar de Heer heeft de ongerechtigheid van ons allen op hem doen aanlopen. Zien we zo de waarde, de heerlijkheid, de glorie van het kind van Bethlehem? Hij die de schatten van het heil uitdeelt. In hem, alleen door hem. Want hij is de enige geboren, de unieke Zoon van God. Alleen door hem vergeving van de zonde. Zaligheid. Vrede, eeuwige vrede met God. En een toekomst vol van hoop. Het woord is vlees geworden. En het heeft onder ons gewoond en we hebben zijn heerlijkheid gezien. Een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader. Vol van genade. Vol van waarheid. Amen.